Goedemorgen. Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wil ik het hebben over leraren. U luistert nu naar iemand, een webmaster, die iets zegt over zijn site, over de kennis die daar staat. In die zin leert iemand u iets. Ik vertel u nu iets over hoe de zaken in elkaar zitten. Dat noemen we leraren. Als iemand je iets vertelt, is dat, en je aanvaardt dat van iemand, dan is dat leren en een leraar hebben. Zo zijn er dus vele leraren in het leven. Er zijn ook leraren die zeggen dat er geen leraren zijn. Of dat we geen leraren meer moeten hebben. Hoe zit dat nou precies? We hadden een guru die zei, je moet je eigen guru zijn. Je moet geen leraren meer accepteren. Gooi die leraar van je af en wees je eigen leraar. En inderdaad, dat is een bepaalde manier om de leraar te aanvaarden. De leraar van binnen. Dat wil dus niet zeggen dat er geen leraar meer is als je de leraar niet meer in de buitenwereld ziet. Het idee van de leraar staat gelijk aan het idee van een ideaal hebben. Er is altijd iemand die het beter weet. En idealiter ben je dat zelf. Je eigen ideale zelf weet alles en is gelukkig. En is steeds de baas. Zoals je dat van een leraar voorstelt. Die kan je alle vragen stellen en dan geef je alle antwoorden. Maar natuurlijk is dat een beetje een kinderdroom. Want ja, de ene leraar is de andere niet. De een brengt je elektrotechniek bij en de andere wiskunde. En de volgende leert je Grieks of Latijn. Dus het is nooit zo dat er maar één soort van leraar is. Er zijn vele verschillende soorten van leraren. Als we naar het volwassen leven kijken, kunnen we zeggen van, nou, we zijn afgestudeerd. We hebben op school gezeten, lagere school, middelbare school, universiteit. En nu zijn we uitgeleerd. Nu hebben we die kennis opgedaan. En nu kunnen we die leraar van binnen in onszelf koesteren als een deel van onszelf. Nu zijn we zelf die leraar en nu kunnen we kinderen krijgen die we dan in ieder geval dat respect bijbrengen. Ook al zijn we niet zo goed dat we die taak van die leraar helemaal overnemen. Ja, soms wel, als je dus bewust het beroep van leraar kiest. Maar meestal doe je dat niet. Meestal ben je gewoon bezig met gewoon je geld te verdienen. En laat je je kinderen opvoeden door leraren op school. Maar in wezen ben je dus zelf ook een leraar. Voor je kinderen ben je een leraar die de boodschap doorgeeft die hij zelf geleerd heeft. Er zijn dus eigenlijk drie leraren. Dat zijn je ouders. Op de eerste plaats leer je van je ouders. Dan krijg je de leraar op school. En dan is dat die leraar van binnenuit, die dan deel uitmaakt van je intuïtie. Het leren van binnen. Er zijn dus drie leraren en in die zin zijn er dus ook drie bronnen van kennis. Je kan kennis opdoen van je ouders of van je broertjes en je zusjes. Die kunnen ook optreden als leraren. Je kan Je kan initiatie ontvangen van je ouders, van je broers en zusters. Die wijden je in, als het ware. In de eerste geheimen van het leven. Dat je moet uitdrukken in de taal. En hoe je moet gedragen. En dan hoor je erbij. En dan ben je nog niet op school geweest. Dan ben je alleen nog maar een kleutertje aan de hand van je moeder. Die nog nauwelijks kan spreken. Maar die al wel meedoet en het leuk vindt om mee te spelen en ook dienstbaar wil zijn. Dat is de eerste leraar die je tegenkomt. En dat is de leraar die je zou kunnen noemen de leraar van instructie. Je broer, je zus, je vader, je moeder. Dat is de leraar van instructie. De leraar die je daarna tegenkomt is, ik zeg het verkeerd. Die leraar die je broer en je zus en je vader is, dus ze instrueren je weliswaar. Maar ze zijn niet in staat om jou het leerboek voor te houden. Dus eigenlijk wijden ze je alleen maar in. Het is dus de leraar van inwijding. De leraar van instructie is in feite de leraar die stapel boeken naar zich heeft en zegt van, ja, dit staat allemaal in die boeken. Je ouders doen dat niet en je broers en zussen doen dat ook niet. Dus er is een verschil tussen die leraar van inwijding en die leraar van instructie. Er zijn ook Sanskriet namen voor. Je hebt een Diksha Guru, de guru die je inwijdt. En je hebt je Shisha Guru. De guru die je instrueert, die concreet uit gaat leggen wat er nou eigenlijk te leren valt. Hoe de leerstof eigenlijk precies in elkaar zit, waar het staat in de boeken. Hoe je nou precies die taal moet beheersen die je wel geleerd hebt van je ouders. Die je dus geïnitieerd hebben. Maar ja, die hebben je nog niet de fijne kneepjes geleerd van hoe de grammatica in elkaar zit. Er zijn dus twee soorten leraren. Eentje van inwijding en eentje van instructie. En dan is er natuurlijk die derde leraar. Die leraar die je van binnen hebt aanvaard. En dat is de intuïtieve leraar. De geïnternaliseerde leraar. Een combinatie van je vader en je leraar op school. Dat is nu een soort archetype geworden. Een soort van godheid. Die jou een geest geeft waarmee je deelt met anderen. Een geest die je kan delen met anderen. Een heilige geest. Een manier van denken waarbij je samen het eens bent over hoe je de dingen onder woorden brengt. En welke kennis je kan delen. De dingen die je allebei kan zeggen zonder dat het dan een ik en een mijn is. Wij zitten in een wereld, ja, dat kan iedereen zeggen. Wij delen in een bepaald zelfbewustzijn, kan iedereen zeggen. We delen in bepaalde menselijke waarden. Niet stelen, niet doden, geen ontucht plegen, niet liegen. Dat maakt allemaal deel uit van die les die we geleerd hebben van onze ouders en op school. En dat is dus de Heilige Geest, de geïnternaliseerde leraar. Dus dat is de derde bron van kennis. Die derde bron van kennis kunnen we checken in boeken. Als onze ouders er niet meer zijn en de leraar er niet meer zijn. En we zijn een beetje de draad kwijt. Dan pakken we de boeken erbij en dan zien we dat die Heilige Geest in de heilige boeken staat weergegeven in de vorm van de kennis. Die we kunnen delen, die we met z'n allen min of meer zijn overeengekomen. Als zijnde de waarheid die voor iedereen geldt. Maar natuurlijk is er nog meer. De discipline die we nu bespreken van deze leraren is min of meer de discipline van nuchtere feiten hebben leren kennen. Van je ouders leerde je de nuchtere feiten van het leven. Van de leraar op school leerde je de fijne kneepjes van het vak. En dat er nog meer boeken bestaan over aardrijkskunde en geschiedenis waar je ouders allemaal niet aan toe kwamen. En ook met die Heilige Geest ontdek je dat er meerdere heilige boeken bestaan. Dus, maar dat is allemaal, ja, min of meer feitenkennis, hè, van hoe zit de cultuur in elkaar. Er is natuurlijk ook nog meer dan alleen maar feitenkennis. Je moet ook nog met die feiten leren omgaan. Je moet ook nog daar overzicht over houden. Een bepaalde integriteit mee hebben. Een bepaalde moraal heb je daarbij nodig. En dat is eigenlijk een ander soort onderricht. Dat is het onderricht dat je ontvangt van ook weer van anderen. Maar dan van mensen met een overtuiging. Mensen die zeggen van nou oké. Je moet een vegetariër zijn, bijvoorbeeld. Dat leer je niet op school. Of je moet de natuurlijke orde voor ogen houden. Hè? Want dat leer je niet op school. Dat is een principe wat je dan aanhangt. Hè? Niet liegen. En geen geweld plegen. Een vegetariër zijn. Niet van onnodig geweld zijn. Hè, want ja, geweld is er natuurlijk altijd wel. Ook wel nodig. Hè, als je een staat op orde wil brengen. En met z'n allen een samenleving in orde wil houden. Ja, dan moet er zo af en toe een politieman naar voren treden. Om degene die een overtreding begaat tot de orde te roepen. Dat gaat gepaard met een zekere oplegging. Met een zekere geweld. Maar dat is dan noodzakelijk geweld. Maar niet noodzakelijk geweld, ja, dat is een principe. Net zo goed als waarheid ook een principe is. Hè. Klokken bijvoorbeeld, die staan weliswaar niet met de zon gelijk. En onze weekdagen lopen niet met data gelijk. En de maan hebben we verwaarloosd. Maar dat wil nog niet zeggen dat we liegen. Hè. We weten gewoon, ja, dat is een erfzonde. Dat is, we zijn daarmee de weg kwijtgeraakt. Maar we weten nog wel hoe het zit. We weten nog wel wat waarheid is. En we hadden beloofd dat we niet zouden liegen. Ook dit is een principe. Geweldloosheid, waarheid, liefde. Je kan in ieder geval het probleem onder woorden brengen en dat bespreken. En omdat we problemen nog niet meteen kunnen oplossen, zoals de gehechtheid van een tijdsysteem, ja, dat is een hele cultuur zit daar aan vast, kan je ook niet zomaar afschaffen. Maar je kan het wel bespreken. Ja, dus dit zijn principes. Dan doen we niet echt iets. Maar dan zijn we op een bepaalde manier wel betrokken op die feitenkennis die we hebben opgedaan. Ja, op school hebben we geleerd van ja, er is een gemiddelde tijd, een zonnetijd. En er is geen sprake van waarheid of leugen. Maar één stap verder in het leven ga je afvragen van oké, er zijn problemen, moeten we oplossen. Misschien zien we de waarheid wel niet zoals die is. Als we het hebben over zonnetijd, dan moeten we een onderscheid maken tussen twee verschillende vormen van waarheid. Het is niet enkel de feitenkennis van de materiële wereld. Het is een verschil dat we vormen met de natuur. We hebben een relatieve waarheid van dingen die we zelf verzinnen, woorden die we kunnen verwisselen. Werkelijkheden die we zelf geconstrueerd hebben. Dat is relatief. Dat heeft geen eeuwigheidswaarde. Dat is een tijdverschijnsel. Dat is van illusie. Ja, alles wat maar eventjes verschijnt en dan weer verdwijnt, dat kan je een illusie noemen. Daar kan je niet aan vasthouden. Dat is als een drogbeeld voor je ogen. Datgene wat blijft, dat is dan duurzame waarheid. Een absolute waarheid. Een waarheid die niet kan worden weggedacht of die niet verdwijnt met het verwisselen van de dag en het wisselen van de maand. Ja, dus met een principe, als we het principe voorop stellen, krijgen we dus een ander soort waarheid, een principiële waarheid die onderscheid maakt tussen twee fundamentele ideeën van de waarheid, tussen een absoluut idee van de waarheid, van een waarheid die op zichzelf bestaat, zoals ik ben een ziel, ik ben een getuige. De tijd van de natuur is onderhevig aan natuurwetten. Dat hebben wij ook niet zelf verzonnen. Dat is gewoon de manier waarop je erover praat. Dat kan anders zijn. Dat is weer relatief. Maar datgene waarover je praat, dat is dan, voor zover het een natuurlijke werkelijkheid betreft, onafhankelijk van ons mensen, ja, dat heeft dan een absolute kwaliteit. Als we ons daarop betrekken, op het verschil tussen een absolute en relatieve waarheid, tussen ego en ziel, tussen cultuur en natuur, ja, dan spreken we van een andere discipline. Dan spreken we van spiritualiteit en zijn we analytisch ook bezig om die zaken uit elkaar te houden, om die zaken in te delen. En zo een bepaalde greep te krijgen op onszelf in relatie tot de wereld om ons heen. En daar was, dat heb je op school niet zonder meer geleerd. Misschien dat er wat godsdienstonderricht was om je algemene ontwikkeling bij te brengen wat betreft de religie en menselijke waarden en de wet. Maar dat onderscheid tussen absoluut en relatief, tussen illusie en werkelijkheid, al die diepgang van de integriteit van de geest die zich betrekt op principes in verhouding tot een ego dat het niet zo nauw neemt met de principes. En ja, zelfs wel bereid is om te zeggen dat we van apen afstammen, wat natuurlijk een materiële opvatting is. Is ook wel waar, maar dat is niet de enige waarheid. Cultureel stammen we dus nooit van apen af. Maar zijn we ontwikkeld in relatie tot een ideaal, wat we dan God noemen, of de held noemen, of de profeet noemen, of de heer noemen. Of het grote voorbeeld, of de filosoof, of de leider. Dat die ideale persoon, die hebben we voor ogen staan. En die vormt toch wel een ander soort werkelijkheid voor ons. Dan, zeg maar, simpele feitelijke waarheid. Dat is een bepaalde indeling van de werkelijkheid die we dan de spirituele discipline noemen. De discipline van de principes. En daarin vinden we ook weer drie leraren op dezelfde manier als we die vonden met de nuchtere feitelijkheid die we leerden kennen in het leven met onze ouders en onze leraar op school. Zo zijn er dus ook mede mensen die jou inwijden in die principes. Je komt wel eens iemand tegen die een vegetariër is en je komt wel eens iemand tegen die zegt dat het leven een leugen is. Als je de natuurlijke orde niet voorop plaatst. En dat is dus een ander soort leraar. Dat is niet je broer of je zus of je leraar op school die dat zegt. Nee, dat is een soort van nieuwe mens. Die zegt, dit is menselijk en dat is niet menselijk. Dit is waar en dat is niet waar. En ja, dan is dat nog niet direct een geloof. Het is nog niet direct een traditie, maar het is meer een vorm van wijsheid die we dan een nieuwe mens noemen. Of het wordt ook al tegenwoordig New Age genoemd. De nieuwe tijd wordt dan verkondigd, een nieuw tijdperk van een nieuwe cultuur. Het is een progressieve gedachte om voorbij de feiten te wijzen op de principiële werkelijkheid. De werkelijkheid van de ziel die voor ons van doorslaggevend belang is. Of wij überhaupt een gelukkig leven kunnen leiden. Dit soort mensen, dat kunnen vrienden zijn, dat kunnen vreemden zijn, kunnen volgelingen zijn van een of andere guru. Deze nieuwe tijd mensen, ja, dat vormen ook een soort van leraren van instructie. Ja, dat is eigenlijk de vierde vorm van leraarschap wat je in het leven tegen kan komen. Een vijfde vorm wordt natuurlijk gevormd door de autoriteiten die daarachter steken. Waar komen die ideeën vandaan? Er moet iemand zijn die systematisch dit soort instructies geeft. En dan komen we terecht bij filosofen, mystici, goeroes uit het oosten, maar ook goeroes uit het westen. Mensen die niet meer strikt langs aan de hand van de feiten en de wetenschap de zaken gewoon maar even op een rijtje zetten. Maar mensen die duidelijk uitspraken doen over dat er bijvoorbeeld geen leraren zijn. Of dat je die leraren in de buitenwereld, je ouders en de leraren op school, dat je daar in feite helemaal niks van geleerd hebt. Je hebt alleen maar feiten leren kennen en je hebt de woorden in het woordenboek leren kennen. Maar wat heb je eraan als je niet weet hoe je daarmee moet omgaan? Dus die leraren van de principes die zeggen van nou, je moet een vegetariër zijn, want je moet uiteindelijk eens beseffen dat je met een destructieve levensstijl het met z'n allen niet overleeft op deze planeet. En dat je onvermijdelijk zo in oorlogen terechtkomt. En dat uit zich ook in conflicten met jezelf. En wil jij überhaupt een gelukkiger leven leiden, ja, dan moet je dat geweld afsferen. En dat is toch al een ander soort leraar. Dat zijn de mystici. Hè? De mensen die zich verenigen met jou in de geest, in de ziel, in het ware zelf, in zelfverwerkelijking. En die jou losmaken van die materiële visie op het leven die jij bij die eerste drie vormen van leraren geleerd hebt. Hè, want daar kwam je niet verder dan een wetboek of wat algemene ontwikkeling. Maar nu begin je echt tot de kern van de zaak door te dringen. Je weet het niet alleen van je medemensen, maar je bent nou ook op de hoogte van filosofen, van mystici, meester Eckhart, goeroes die je leren mediteren. Rainish, Sai Baba, Maharishi Yogi, mensen die allemaal uit het oosten komen en op een bepaalde manier de filosofie van de bewustzijnsvereniging prediken. En een bepaalde omgang bieden, en zodat je een ander leven kan leiden, een gelukkiger leven kan leiden, dichter bij de principes die mensen gelukkig maken en die mensen hun eergevoel en hun zelfwaarde geven. Omdat ze nu ontdekken wat het verschil is tussen een dierlijk bestaan van vechten, eten, slapen, voortplanten en een menselijk bestaan van waarheid, liefde, geweldloosheid, delen en zuiver bezig zijn. Dit zijn andere leraren. Dit is de vijfde groep leraren. En boven die leraren staat ook weer een leraar. Hè, zoals de grote heer die persoonlijk op aarde is nedergedaald om alle obstakels uit de weg te ruimen die er voor deze leraren en voor deze leerlingen bestaat. Dat is de leraar die we van binnen hebben leren aanvaarden. De leraar die zijn kruis in de wereld gedragen heeft. Dat is Jezus, dat is Boeddha, dat is de heer Shiva, de grote mediteerder die alle obstakels van het geloof uit de weg ruimt. De zoon, wordt hij ook christelijk genoemd. De profeet. Dat is niet God zelf, maar de eerste vertegenwoordiger daarvan. De leraar van de leraren die je wijzen op het principe. De leraren van wijsheid. In de gnostiek wordt Jezus voorgesteld als een wijsheidsleraar die niet zozeer een kerk wilde bouwen, maar jou op het goede pad van God wilde zitten en daar zelf het voorbeeld bij wilde zijn. Dat is dus de zesde leraar, ook weer een leraar van intuïtie. Je hebt een leraar van instructie, van leraar die je inwijden, die moeten we even niet door elkaar halen zoals we dat in het begin deden, en leraren en de leraar van de intuïtie, Jezus in je hart. Aanvaard Jezus in je hart, aanvaard dat van binnen. Dat wil zeggen, neem verantwoordelijkheid voor die normen en waarden, voor die naaste liefde, voor die waarheidliefde, voor die zuiverheid, voor dat delen met elkaar. Dat is de zesde leraar. Maar er zijn nog meer dingen dan feiten en principes. Er zijn ook personen zelf. Met die leraren ontdekken we natuurlijk dat we verschillende soorten personen zijn. Ontdekken we dat we een hele wereldcultuur hebben vol van verschillende vormen van leraren. En waar we steeds voor staan is de integriteit van die leer en die leraren. Dat er niet alleen Jezus bestaat, er bestaat dus ook een Boeddha en een Shiva. Er zijn allerlei soorten goeroes, er zijn allerlei soorten filosofen en mystici. Maar wat is nu de orde van die leraren? Hoe moeten wij de persoon überhaupt zelf zijn en integreren? De integriteit van de hele kennis, de integriteit van de oorspronkelijke orde, zeg maar de integriteit van de persoon, houdt een bepaalde liefde voor de kennis in, die we filogenosie noemen, die we de kennis noemen die het geheel dekt. Dus niet alleen feiten en principes, maar ook personen zelf. De integriteit zelf moet ook gekend worden. Dat wil zeggen dat we in de filogenosie ons betrekken op ook uiteindelijk op personen. Dat wil zeggen personen die van zelfverwerkelijking, maar dat hoeft niet per se personen te zijn van het principe. Kan ook een kunstenaar zijn als Rembrandt of een schrijver als Voltaire. Hoe twijfelachtig ze ook mogen zijn, zij vertegenwoordigen een bepaalde integriteit van kennis die in een bepaald tijdgewricht een bepaald belang had. En dat is ook kennis van personen. In de spiritualiteit betrekken we ons op een principe en zetten we ons in principe zelfs af tegen die hele geschiedenis. Laat het verleden los. En de toekomst is er nog niet. Leef hier en nu. Dat is het principe. Mediteer goed. En de rest is maar overbodig aanhangsel. Maar bij de discipline rondom de persoon zeggen wij dat niet meer. Dan zeggen we niet, er is een dan zeggen we niet dat het genoeg is om aan een principe te doen. Dan zeggen we van nee, we moeten rekening houden met een hele wereldcultuur. Met alles wat er op en aan zit. En zo leer je dus de gelovigen kennen die zeggen, die breder verder kijken dan hun neus lang is. Dan kom je mensen tegen die je met waar recht filognosten kan noemen. Mensen die zeggen van nee, wij moeten met z'n allen leven op deze planeet. En we moeten die algemene ontwikkeling die we op school hebben opgedaan en die principes die we hebben leren kennen in onze eigen spiritualiteit, moeten we nu verzilveren in de vorm van een wederzijds respect, waarbij we elkaar gewoon kennen en rekening kunnen houden met elkaar. En dat we ook weten wat ieders plaats in dat geheel is. En dat is dus weer een heel andere visie. Dan zouden we ons concreet bezig met de integriteit van de persoon. En dat is dat zijn dan de filognosten. Dat is dan iemand zoals ik. Dat is, ben je misschien zelf ook wel als je dit eenmaal aanvaardt. Van ja, ik ben iemand, ik ben niet zozeer een feitenpersoon die geld wil verdienen en verder geen gezeur aan zoveel hebben. Ik ben niet zozeer enkel maar een persoon van een principe die een filosoof aanhangt. Nee, ik ben zelf een integriteit van kennis die respect heeft voor alle andere integriteiten van kennis en die ook ziet wat hun plaats in het geheel is. Nou, dat hoor je dan van filognosten. Maar er zijn ook weer leraren die boven die filognosten staan. Ik zelf ben automatisch onderworpen aan de tradities die aan mij vooraf gingen. Als ik een spirituele persoon ben, dan kan ik zeggen, nou oké, dat verleden, dat is er niet meer, dat geldt niet meer, dat hou ik me niet mee bezig, moet ik loslaten. Maar de filognost zegt niet, laat het verleden los. De filognost zegt, nee, het verleden is gewoon een vorm van meditatie, net zo goed als de toekomst dat is. Waarom zou je dat ontkennen? Wat je nu doet, de zin van wat je nu doet, hangt samen met wat er was en leidt automatisch tot wat er zal zijn. Die drie aspecten van de tijd kan je niet scheiden van elkaar en zijn een logisch gevolg van elkaar. Dus zeggen we dat er ook leraren zijn van de tradities. Priesters, of wat in India acharyas heten. Leraren van het voorbeeld die aan de hand van een bepaalde traditie voordoen hoe de zaak in elkaar zit. In die zin instructieleraren zijn die voorbij de initiatie gaan die een filognost als ik je kan geven. Dat zijn leraren van instructie. En boven die leraar van de instructie staat ook weer de grote vader. Niet de Heilige Geest, niet de Zoon, maar de Vader. De oorspronkelijke integriteit van de hele cultuur en de kennis. Die zowel het principe doet, zowel de feiten doet, maar ook verantwoordelijk is als de God der Goden. Als de Vader van alle kinderen, van alle zonen van de Schepper, van alle filosofen, van alle leraren, ouders, medegelovigen en aanhangers. Alle filognosten. alle geestelijke leraren. Dat is de oorspronkelijke vader. Hè? Dat is Krishna, dat is Allah, dat is Yahweh. Hè? De vader die voorbij dat alles, de oorspronkelijke integriteit van de kennis is. Die niet meer gescheiden is in iemand die aanbidt en die aanbeden wordt. Maar die zelf het absolute respect is van de ziel voor het geheel. Hij is de integriteit van het hele levende wezen dat overal armen en benen en voeten en monden en oren heeft. Dat is de oorspronkelijke, zeg maar, de Vishnu die het geheel omvat, die het geheel behoudt. Die vernietigt verder niet, die schept verder niet, die behoudt gewoon de zaken. Die is het overzicht en de integriteit van het geheel. Dat is de vader. En dat is dan de negende leraar. En zo hebben we dus in de filognosie, als we eerlijk zijn, 9 leraren afhankelijk van instructie, initiatie en intuïtie. In combinatie met feiten, personen en principes. 3 × 3 = 9 en ieder zingt zijn eigen lied. Laten we daarmee blij zijn. Ik dank u voor uw aandacht.